Beste luisteraars van Radio Maria, in deze nieuwe aflevering van Heiligen Getuigen zullen wij u verder voorlezen uit het levensverhaal van Pier Giorgio Frassati, een leven in heiligheid van dag tot dag, een leven opgetekend door zijn zus Luciana Frassati. En we zijn ondertussen gekomen aan hoofdstuk 16, dat als titel heeft Vriendschap. En we hebben gelezen over het opkomende fascisme en de gevolgen daarvan. En ik lees verder. Het was in Londen dat mij een brief van mama bereikte, die bevestigde wat ik in de Engelse kranten had gelezen over een vreemde fascistische aanval op ons huis, verijdeld door de moed van Pier Giorgio. En hier volgt die brief. Maandag 23 juni 1924. Mijn Lucianetta, luister wat er onlangs gebeurd is. Ik vertel het je, omdat je er meer over zult lezen in La Stampa. Gisteren, zondag, vertrok papa om 11 uur naar Polone. Ik zei tegen Paola, kom naar de mis en daarna lunchen met ons. Laten we het gezellig maken en wat praten. De kokkin was laat met het opdienen, rond 1:15. We hadden nog geen hap risotto in onze mond gestopt, toen Marcia, die de voordeur was gaan opendoen, luid hoorden roepen en huilen. Pier Giorgio en ik gingen kijken en bij de deur duwde hij me achter zich. Hij ging eerst, daarna ik, en we zagen in de gang een loesje figuur die probeerde de telefoon van de muur te rukken. Pier Giorgio sprong op hem af en gaf een paar klappen. De ander keerde zich om en ontsnapte naar de hal. Andere figuren ontsnapten ook. Pier Giorgio vocht tegen de eerste man in de hal bij de deur, gaf hem een regen van slagen, rukte de knuppel, een gevaarlijk wapen, uit zijn handen en riep de hele tijd: schurken, lafaards, moordenaars! Ik schreeuwde: laat hem los, Giorgio! Een van de handen van de boef was vrij en ik was bang dat hij een revolver had. In één oogwenk renden de schurken bang weg toen ze Pier Giorgio zo energiek bezig zagen. Maristia was ontsnapt via de werkkamer van Pier Giorgio, door de salon naar de eetkamer, en riep over straat: help, help! Paola was ook naar het balkon gegaan. Pier Giorgio riep tegen me toen hij zag dat ze weg was: ze hebben Maristia meegenomen, en ging naar beneden om hen te achtervolgen. Ik schreeuwde: Giorgio! Maritia is hier! Italo, de chauffeur, was in de kelder. Ik kwam juist op tijd om hen op de trap te zien en zag de auto die hen ongeduldig opwachtte bij de Corso Sommelier. Ze hebben een vaas onder de spiegel midden in de hal gebroken, enkele lijsten en de spiegel bij het biljart vernield. Verder niets. Ik denk dat ze hoopten dat het huis leeg was, zodat ze het konden plunderen. Ik ben, nu er niets ernstigs is gebeurd, over de schrik heen en ben blij dat de schilderijen, tapijten, het zilver enzovoort veilig zijn. Maar ik heb wel een paar angstige momenten doorstaan. Het ergste, toen we niet wisten wat er aan de hand was en geschreeuw hoorden en klappen die op schoten leken. Ze vermoorden Maritia. Wij vlogen de kamer uit en ik had het gevoel, we gaan een revolverschot krijgen. Het andere moment, toen Pier Giorgio in gevecht was, de vrees dat hij gewond zou raken. Ik riep dus, laat hem los. Eigenlijk waren het allemaal angsthazen. Of misschien hadden ze de opdracht om alleen te pesten en te vernielen, maar de personen niet aan te raken. Maandag of dinsdag zul je het verhaal zien staan in La Stampa. Italo, die een heel belangrijke Sherlock Holmes, zoals hij zelf zegt, is geworden, is naar de politie gegaan om geconfronteerd te worden met de al geïdentificeerde boosdoener. Dankzij hem, want hij herkende de auto. Alles bij elkaar, een heleboel gedoe over niets. Tot daar deze brief. Van alle kanten stroomden felicitaties binnen. Alleen Giolitti, schreef mama me in een brief van 1 juli, heeft met papa gesproken, zonder er met een woord over te reppen. Je zult begrijpen hoe ontroerd mijn moederhart is wanneer het zoveel lof hoort over Pier Giorgio. Als nu geëxcommuniceerde en slechte mensen papa durven te tarten door te zeggen dat Pier Giorgio een pilaarbijter is, dan zal hij kunnen antwoorden dat pilaarbijters weten hoe zij hun plicht moeten doen als de tijd daar is. Sforza, een en al enthousiasme, telegrafeerde aan papa. Felicitaties van ons beiden voor het afgewende gevaar en felicitaties aan Giorgio die heeft laten zien hoe je altijd meester kunt blijven in je eigen huis als je maar wilt. Pier Giorgio was zeker niet blij met zijn faam, integendeel. Hij was diep bedroefd te vernemen dat een van de schurken de broer was van een vriend van hem in de vereniging. Hij vergaf hem en zei dat hij met die daad, of liever misdaad, eenvoudigweg medelijden voelde. De onmiddellijke gevolgen van de aanval waren opvallend. Het hoofd van politie werd afgezet door Federzoni en gedurende 8 maanden bewaakten enkele politieagenten het huis en 1 agent kreeg de taak om papa te beschermen waarheen hij ook ging. Je kunt je zijn vreugde voorstellen. Hij deed al het mogelijke om hem kwijt te raken, terwijl Pier Giorgio sigaretten en warme soep bracht aan de agenten die wacht hielden. Aan wie hem aanmaande om 's avonds niet zoveel op stap te gaan, antwoordde hij: ik zorg gewoon dat ik niets van waarde bij me heb, hoogstens 15 of 20 lire, en als iemand mij benadert, geef ik hem alles wat ik heb, zodat hij er tevreden van doorgaat. Ik ben niet bang. Zoals je ziet, kan ik op elk uur thuiskomen. Onder de velen die hem waardeerden, waren de enigen die obstinaat zijn ziel niet begrepen, degenen die het meest de plicht en de mogelijkheid hadden om hem te waarderen. De metgezellen die zich na zijn dood zonder nederige schaamte op de vriendschap met hem beroemden, zonder een vinger uit te steken om zijn ware gedachtenis aan het licht te brengen. Ze konden hem niet begrijpen, nog zijn behoefte aan blijdschap, die misschien een voorteken was van een kort leven, naar waarde schappen. Wegens zijn levendige reactie op een langdradige toespraak tot de jongeren van de katholieke actie, gooiden ze hem eruit, samen met Marco Beltramo. De leiders, vertelt Marco, zaten op het podium om 1 voor 1 hun toespraak te houden, terwijl de parterre vol zat met leden. Wij, Fuccini, waren nogal rumoerig, zoals gewoonlijk. Toen de voorzitter van de katholieke vrouwen, een overdreven enthousiaste dame, haar lange, eentonige toespraak had beëindigd, klom ik op de schouders van Pier Giorgio en Ravera en gaf de Fuccini-schreeuw voor de katholieke vrouwen van Turijn een kanonschot en nog 1 en 1/3 en laatste. Iedere keer antwoordde de menigte Fuccini met een luidkeels boem. Ten slotte riep ik en de Fuccini-echo antwoordde. En ze kwamen met een geschreeuw dat een mengeling was van gefluit, gegil en gehuil. Dat was de traditie. Het succes was enorm. Pier Giorgio, die wilde meedoen met het applaus, vergat zijn steunfunctie en liet mij op de grond donderen. Terwijl een groot deel van de vergadering brulde van het lachen, zag de spreekster er bleek en geschokt uit. Severi, de voorzitter van Cesare Balbo, sprong op en dook de zaal in met een gezicht voor serieuze aangelegenheden. Hij sprak me aan op hevige toon en beval mij de zaal te verlaten, dreigend met verdere maatregelen. Pier Giorgio kwam tussen beiden tot mijn verdediging en eiste ook zijn deel van de verantwoordelijkheid op. De uiterst strenge Severi gooide ook hem eruit. De volgende dag, op het hoofdkwartier van Cesare Balbo, werd de beslissing van de voorzitter aan Pier Giorgio en mijzelf meegedeeld. Uitzetting van beiden, op grond van ons buitensporig gebrek aan discipline die de ernst van de Fucci tot schande maakte, en andere streken. Pier Giorgio en ik namen de mededeling met de grootste hilariteit in ontvangst. De twee verworpenen antwoordden op de plechtige berisping van voorzitter Severi met een grap over de gierigheid van de man van Modena, die één enkel velletje aan Pier Giorgio had gestuurd met het verzoek het ook aan Beltramo te laten lezen. Pier Giorgio nam deze berisping met vrolijke nonchalance op. Het lachen en de grappenmakerij, die misschien oneerbiedig leken, waren in feite een hap frisse lucht, want ten koste van alles wilde hij de jonge mensen die hij met zoveel zorg had bijeengebracht op de drempel van de universiteit redden van de grote vijand van het enthousiasme, de verveling.
Thank you.
met kerstmis heerste er vreugde. Het was de laatste van zijn leven. Pier Giorgio leek dol van vreugde. 'S nachts vergezelde hij met enkele vrienden kanunik Bues naar het seminari voor de traditionele panettone. Tijdens de ceremonie was zijn gedrag engelachtig geweest. Zijn mystieke vervoering had hem losgemaakt van alles wat er om hem heen gebeurde. Zozeer dat zijn kameraden met verbazing merkten dat hij een nog meer verheven uitdrukking had dan gewoonlijk. Maar onmiddellijk daarna rende hij met een vriend door de gang van het seminari naar de slaapkamer van de kanunik, die, beneden gebleven, tevergeefs probeerde het lawaai van de andere jongelui te bedwingen. Het bed van de kanunik had, als verfijnde marteling, met kruimels bezaaid moeten worden. Maar helaas voor de samenzweerders was de deur van de slaapkamer op slot. Teleurgesteld besloten ze hun plan op te geven. En ze lieten als teken van hun aanwezigheid alleen een zalig kerstmis, kanunik, PGF en NR op de muur achter. Het volgende jaar nodigde de kanunik zijn Fuccini-vrienden weer uit met kerstmis. Lange tijd heerste er dezelfde vreugde. En toen bedacht iemand om dezelfde grap uit te halen die Pier Giorgio het jaar ervoor niet gelukt was. Ze gingen voorzichtig naar boven en liepen de gang door, maar moesten stoppen voor de deur van hun kerkelijke eerwaarde. Deze keer ging het niet om een slot of een ontbrekende sleutel. De kleine inscriptie, nog zichtbaar op de muur, en de initialen van hun afwezige vriend, aan wie niemand eerder had gedacht, deed hen als versteend blijven staan. Nochtans was het geen echte afwezigheid die zij voelden die avond, omdat de geest van Pier Giorgio bij hen was. Hij had met hen de middernachtmis gediend, was daarna met hen door de verlaten straten van Turijn gelopen, tussen de verlichte ramen waarop andere gezichten de vreugde van kerstmis werd weerspiegeld. Hij had met hen snoep gevraagd aan Don Jaolo en onder de ramen van de Salesianen op de Corso Vittorio goedenacht geschreeuwd. Hij had met hen het lied van de dappere Anselmo gezongen, op een geïmproviseerde en melancholische melodie. Ook al was niemand erin geslaagd zijn luide, valse stem te onderscheiden. Hoofdstuk 17. Januari 1925. We beginnen met een stuk uit een brief van Pier Giorgio aan Marco Beltramo, gedateerd op 15 januari 1925. Mogen er vrede zijn in je ziel. Dat is de wens die Robespierre aan Perrault zendt voor het heilige jaar. Elke andere gave die we in dit leven bezitten, is ijdelheid, zoals alle dingen van de wereld ijdel zijn. Het is mooi om te leven, voor zover ons echte leven in het hiernamaals is. Wie zou anders de last van dit leven kunnen dragen, als er niet, als beloning voor het lijden, een eeuwige vreugde was? Hoe zouden we de bewonderenswaardige opoffering kunnen verklaren van zoveel arme schepselen die vechten met het leven en vaak sterven in het strijdperk, als er niet de zekerheid was van Gods rechtvaardigheid? In de wereld die van God is afgedwaald, ontbreekt de vrede, maar ook ontbreekt de caritas, ofwel de echte en volmaakte liefde. Als we allen wat meer zouden luisteren naar de heilige Paulus, dan zou de ellende van de mensheid misschien wat minder zijn. Tot daar dat stukje brief. Het jaar zou er één als ieder ander zijn geweest, als de plaatsvervanger van Christus de deuren van gerechtigheid niet had geopend. En als het voor hem, en nog meer voor ons, niet het jaar was geweest waarin de maanden en de woorden waren geteld. Niemand thuis dacht toen aan iets buitengewoons. Niemand sprak over die deur die in Rome geopend zou worden. Voor Pier Giorgio had dit jaar ook het bittere opgeven van zijn liefde gebracht. Voor hem was het een pijnlijke periode. Dit fragment uit een brief aan een vriend bevestigt dit. Helaas brengen aardse vriendschappen de een na de ander droefenis voort in ons hart, omwille van de afstand met degenen die wij lief hebben. Maar ik zou willen dat we een verbond zouden sluiten dat geen aardse of tijdelijke grenzen kent. De vereniging in het gebed. En jouw leven, hoe gaat dat? Het mijne gaat, zoals je kunt oordelen, naar het begin van mijn brief. Misschien wel door de hevigste periode van een ernstige crisis. En juist op dit moment gaat mijn zus ver weg. En dus rust op mij de plicht om thuis opgewekt te zijn en het grauwe humeur te onderdrukken. Dat wordt veroorzaakt door alle tegenslagen die op mijn pad komen. Ik zal uiterlijk opgewekt zijn, ook om aan mijn kameraden die onze ideeën niet delen, te laten zien dat katholiek zijn betekent jong en gelukkig. Maar innerlijk laat ik de vrije loop aan mijn droefheid wanneer ik alleen ben. Ik had geen twijfels over mijn advies aan Pier Giorgio om van zijn liefde af te zien, zonder daarin iemand om raad te vragen en zonder zijn geheim aan onze ouders te onthullen, goed wetend hoe onverzoenlijk ze zouden zijn geweest met betrekking tot aspiraties die niet strookten met hun wensen. Pier Giorgio had mij ontroerd met zijn bekentenissen, maar de dagen die mij nog scheiden van mijn huwelijk glipten weg in het werken aan mijn uitzet en emoties over de geschenken, waar Pier Giorgio nauwelijks een blik op had geworpen. Juwelen, zilver, schilderijen, maar geen enkel christelijk teken. Was het huwelijk dan geen sacrament? Ook ik beschouwde het als een plicht voor het leven, maar ik voelde het daarom niet als een noodzaak te veel te denken aan God en aan de heiligen.
Thank you.
Na dagenlang zorgvuldig zoeken in de antiekwinkels van Turijn, ging mijn broer naar het huis van de aartsbisschop met een pakje in zijn handen. Monseigneur Gamba, de aartsbisschop, was op dat moment bezet. En terwijl Pier Giorgio op hem wachtte, met kanunik Rabia en de bediende Francesco, wilde hij dat zij als eersten de inhoud van het pakje zouden raden. Een huwelijkscadeau voor mijn zus. En in die woorden vatte hij heel zijn trotse tederheid samen. Beiden probeerden tevergeefs te raden. Bij elke suggestie glimlachte Pier Giorgio en schudde zijn hoofd. Uiteindelijk maakte hij het gekreukelde krantenpapier open en haalde er een prachtig ivoren kruisbeeld uit. De kanunnik en de toekomstige Don Francesco stonden verbaasd, maar ze zagen zo'n voldoening in de ogen van Pier Giorgio dat ze niet durfden te zeggen wat ze dachten. Een kruisbeeld voor een huwelijk. Zodra hij vrij was, kwam de aartsbisschop naar Pier Giorgio toe en dezelfde hand die het huwelijk zou inzegenen, werd nu op het geschenk gelegd. Later, tijdens het eten, sprak hij over hem, zoals zo vaak, met een heel bijzondere emotie. Thuis, in contrast met de voldoening die van Pier Giorgio's gezicht afstraalde omwille van het succes van zijn zoektocht, was ik, als trouwe afspiegeling van de gevoelens van de familie, ontzet over dit cadeau, dat beter paste bij het trieste decor van een begrafenis dan bij de vreugde van een huwelijk. Maar ik liet het hem niet merken. Zijn verwijzing naar de volle aflaat in het uur van de dood daarbij klonk voor mij even onwerkelijk als het voor hem vertrouwd klonk. Het voorwerp dat het meest kostbare in mijn leven zou worden, werd uit respect voor de gewoontes niet tentoongesteld op de biljarttafel, waar daarentegen een prachtig zilveren theeservies schitterde, het officiële cadeau van Pier Giorgio. Die groene tafel, die enkele maanden later door Pier Giorgio werd gekozen om er zijn arme, door pijn gekwelde ledematen op uit te strekken, zou de stille getuige worden van de snelle verspreiding van het poliovirus. Het kruisbeeld bleef liggen in een hoek, in de gekreukelde krant gewikkeld. Maar in 1939 was dat het enige voorwerp dat wij konden redden in de overhaaste vlucht uit Warschau. Ik had ook een geschenk gegeven aan Pier Giorgio. 1000 van de 3000 lire die ik van grootmoeder Frassati had gekregen. Het was het eerste biljet van 1000 lire dat hij bezat. En toch, terwijl hij het nog liet wapperen onder ieders ogen, was het in zijn gedachten al weggegeven. En hij wilde zelfs de verdienste van de gift niet zichzelf aanrekenen. Hij bevestigde me op 14 februari: je zult brieven ontvangen van Cesare Balbo en van de Sint-Vincentius-vereniging, aan wie ik elk 500 lire heb gegeven in jouw naam. Hoe snel ging de tijd die ons tot die 24 januari bracht? Pier Giorgio voelde aan dat zijn enige medeplichtige voor altijd moest vertrekken. En hij schreef me: deze keer zullen wij gescheiden zijn, niet slechts voor een paar dagen, maar voor het hele leven. Alleen thuis, ik weet wat dat betekent, had hij al eens gemompeld. En hij alleen droeg op zijn schouders het wankele bouwwerk dat ons gezin was. Het extreme precies op tijd naar huis komen voor de 2,5 uren waarin hij met onze ouders samen was, moet een zware verplichting voor hem geweest zijn. Tussen 2 stillen vol wrok zitten moet een opoffering geweest zijn die niets dat nog zou komen kon verzachten. om papa te troosten voor mijn vertrek, misschien om hem meer voor zich te winnen thuis, ging hij ijverig papa vergezellen en deed elke moeite om voor twee te tellen. Het was niet gemakkelijk, nog voor één, nog voor twee, om zich te verplaatsen in die sfeer waarin de overdreven gevoeligheid van mama een punt had bereikt waarop elke relatie onmogelijk werd. Ze leefde alsof ze de meest solide persoon ter wereld was, maar wij hadden allang de diepgewortelde overtuiging dat we een misdaad begingen als we haar ook maar de geringste tegenstand boden. Ieder klein incident nam enorme afmetingen aan in die stille, onoplosbare strijd van vader tegen moeder. Pier Giorgio dacht er zelfs geen ogenblik aan om gevolg te geven aan zijn liefde voor Laura Hidalgo, tegen de wil van mama. En hij had mij op besliste toon gezegd: ik zal degene zijn die zich opoffert. Toen kon ik de tragische werkelijkheid nog niet zien van die gave van zichzelf, die hij vergezeld deed gaan van de woorden: zelfs als dat het offer van mijn leven hier op aarde zou kosten. Voor de laatste keer trok Pier Giorgio onder zuchten en steunen een ceremonieel kostuum aan, geholpen door het kamermeisje dat zijn scheef gestrikte das recht trok en de paarlenknoopjes in de kleine knoopsgaten deed, iets waar hij gek van werd. Voor de laatste keer in zijn leven deed hij een gesteven overhemd aan. Hij mopperde dat hij al zijn kleren aan de armen zou geven. Maar de armen hebben geen smoking nodig, antwoordde het kamermeisje. Wel, dan zal ik de kleren verkopen en zal ik hun het geld geven. Het wrede lot voegde aan de moeite om zich mooi te maken nog de beproeving toe dat hij bij het huwelijksdiner naast zijn nieuwe Poolse nichtje gezet werd, dat slecht Frans sprak en helemaal geen Duits, zodat zijn grote droefheid zelfs niet de verlichting kon vinden door een gewone conversatie. In de kleine met bloemen gevulde kapel van de aartsbisschop verloor ik Pier Giorgio uit het oog. De grote gestalte van Carlo Sforza naast het brede postuur van Marquis Gattoni, mijn getuigen, verborgen voor mij zijn heldere ogen, die ongetwijfeld de mijne zochten. Ik had ook niet gemerkt dat papa op een bepaald moment heel bleek werd. De reden daarvan schreef hij na de dood van Pier Giorgio aan tante Elena. Heb ik je nooit verteld over het visioen dat ik in het aartsbisschoppelijk paleis gehad heb op de trouwdag van Luciana? Vraag het maar aan Alda. Toen ik de kapel binnenging, zag ik in plaats van het altaar een doodskist. Een doodskist die alles zou verwoesten. Hoe? Dat weet ik niet. Ik zag het niet, ik voelde het niet, maar ik begreep alles. En voor de eerste keer in mijn leven voelde ik dat ik zou flauwvallen. 1 seconde, misschien minder, verloor ik het bewustzijn. Na de plechtigheid hield de aartsbisschop zich alleen bezig met Pier Giorgio. Hij kende zijn angst. Er zijn momenten waarop de menselijke ziel, bevrijd van elke rem, zich openlijker aan anderen openbaart dan aan zichzelf. Op die trieste winternamiddag las ik in het afscheid van mijn broer de tekenen van zijn ontsteltenis. Hij beefde helemaal, terwijl zijn tranen stroomden, zijn ogen brandden van de pijn. Hij kon geen volledige woorden uitbrengen. Ze waren gebroken als van een stotteraar en eindigden bijna in een schreeuw. Ik stelde hem gerust door te zeggen dat we elkaar over enkele dagen zouden terugzien, vermits het onmogelijk was voor mij om Italië te verlaten met dat beeld in mijn gedachten. beste luisteraars van Radio Maria. Wij beëindigen hier voor vandaag het voorlezen uit het leven van Pier Giorgio Frassati, een leven van heiligheid, van dag tot dag, geschreven door zijn zus Luciana Frassati. Wij wensen u voor vandaag nog een gezegende dag toe en graag tot een volgende keer.